Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag hallo, sexy stemgerechtigden. Welkom bij Stem Honey. Een speciale bonusserie die we maken om jou in de richting van het stemhokje te duwen. Want stemmen zul je. En dan het liefst op iemand waarvan jij denkt, hey, yes, ja, woehoe, ja, Of niet, weet ik niet.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En in deze zesdelige serie spreken we 6 lijsttrekkers over all things feminisme.
Zover je all things feminisme in een kwartier kunt bespreken.
Vorige aflevering hadden we Lilianne Ploemen van de PvdA te gast. En in deze aflevering schuift Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan.
Daar gaan we.
Lijn hangt, as we speak, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand. Hallo, welkom.
Hi, hallo.
Ja, leuk dat je even met ons wil bellen over feminisme, dat je even tijd voor ons wil vrijmaken.
Ja, super.
We gaan er gelijk in, want een mens is druk. Ben je een feminist?
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja, natuurlijk.
Wat heerlijk.
Ja, vanzelfsprekend. Ja.
En is dat altijd al zo geweest?
Ja, in die zin dat ik vind dat feminisme breed is eigenlijk. En dat het gaat over de moed om te ontdekken wat er niet rechtvaardig is in het systeem waarin je ook zelf bent grootgebracht. Dus ik denk dat we allemaal hebben meegemaakt, zeker mijn generatie nog. We zijn allemaal opgegroeid in een wereld waarin vlees en zuivel de normaalste zaak van de wereld was. En oude ideeën, zonder dat je het doorhad over de verhoudingen tussen man en vrouw en verhoudingen tussen witte en zwarte mensen en mensen van kleur. Die heb je allemaal niet zelf verzonnen, maar gaandeweg kom je erachter dat die onrechtvaardigheid er wel zit. En feminisme gaat voor mij over de moed om een open levenshouding te hebben, om de systemen waar je zelf ook deel van uitmaakt, als er informatie tot je komt waaruit blijkt dat een bepaalde groep wordt onderdrukt, dat je de moed hebt om daar open voor te staan, na te denken wat je ervan vindt en te veranderen wat je kan. En dat doe ik mijn hele leven al, voor zover ik weet.
Ja. En vind je dat feminisme nog altijd nodig is in Nederland?
Ja, in Nederland. En ook daar zou ik het breed willen trekken, want Nederland veroorzaakt heel veel onrechtvaardigheid ook elders in de wereld. Neem ons handelsbeleid. Dat is heel erg geënt op grote machtsstructuren. En we weten gewoon dat vrouwen en meisjes in kwetsbare delen in de wereld helemaal niet gedijen bij dat soort dominante handelsketens. Die zijn veel meer gebaat bij steun om hun regionale economie gezond op te bouwen. Daarin kunnen zij floreren. Daarin kunnen zij hun autonomie opbouwen. Dus zowel in Nederland zelf, maar mijn focus ligt vooral op ja, structurele rechtvaardigheid en de dingen die het moeilijkst zijn voor politici in Nederland. Ik vind het fijn om juist die op de agenda te zetten, want daar kijken we het liefst bij weg. Nederland verdient natuurlijk aan die internationale handel. En dan ja, ben ik wel degene die zegt, ja, maar je vermorzelt vrouwen en meisjes elders, terwijl iedereen een grote, mooie praatjes heeft over vrouwenrechten en meisjesrechten in andere gebieden in de wereld. Dan moet je ophouden met zelf schadelijke dingen te doen. Dat is het allermoeilijkst voor politici in Den Haag. We willen allemaal wel steunpakketten en zo. En laten we mensen helpen. Maar als je eigen beleid juist voor schade zorgt, dan kijkt iedereen daar liever van weg. En zo kijk ik heel breed dus naar wat doen wij eigenlijk met ons eigen beleid en welke gevolgen heeft dat voor groepen die juist hulp kunnen gebruiken in plaats van nog meer onderdrukking door wat wij aan het doen zijn.
En zou je dan een concreet voorbeeld kunnen noemen van die onderdrukking of de schade die toegebracht wordt om het iets meer, ja, om er iets meer een beeld van te krijgen?
Ja, als je kijkt naar de vrijhandelsverdragen die Nederland en de Europese Unie sluiten met andere landen in de wereld, gaat dat eigenlijk alleen maar over het bevoordelen van de grote machtsstructuren. Dus de multinationals en de grote veevoerjongens en de veevoerindustrie. En dat is dan heel erg gebaseerd op de gedachte dat internationale handel iedereen vooruit helpt. Maar dat gaat ten koste van de regionale economie. En juist in de regionale economie kunnen vrouwen en meisjes hun eigen positie opbouwen. Dus je moet ophouden met die internationale handelsstrategie die uitgaat van de dominante structuren. Omdat er anders nooit ruimte komt voor vrouwen en meisjes om hun eigen economie op te bouwen in bijvoorbeeld Afrika.
En zou je dan zeggen dat dat volgens jouw partij het grootste thema is binnen het feminisme waar zo snel mogelijk iets aan gedaan moet worden?
Nee, maar het hangt allemaal samen. Dat is eigenlijk mijn punt. En ik vind vooral dat je moet altijd breed kijken. Dus niet alleen naar wat we in Nederland zelf nog kunnen doen, maar vooral de discussies die ook in Nederland nog het moeilijkst worden gevonden. Welke schade richten we dan elders toe aan vrouwen en meisjes? En die samenhang zie je ook in een van mijn inspiratiebronnen is de feministe Carol Adams. Die ook zei, wacht eens even, maar die structuren die vrouwen eronder houden zijn eigenlijk van hetzelfde laken en pak als hoe we dieren uitbuiten. En zeker als je kijkt naar de vrouwelijke dieren die ieder jaar zwanger worden gemaakt, gedwongen om een jong te baren. En dat wordt dan meteen bij ze weggehaald, zodat de melk naar de mens kan. Dat soort structuren zijn eigenlijk van dezelfde manier van denken. Die dus kwetsbare groepen er gewoon structureel onderhouden en voor uitbuiting zorgen. Dus waar ik net al begon, feminisme is voor mij heel breed. Het gaat over al het onrecht dat je tegen kan komen. Niet alleen in Nederland, maar ook wat we elders veroorzaken en wat we doen met dieren en de natuur. Die samenhang probeer ik altijd op te zoeken.
Ja, en dan is dus dat schade toebrengen zit hem dan dus bijvoorbeeld in veel te lage lonen of uitbuiting in sweatshops. Of daar moet ik dan aan denken. Ja, oké. Okay.
Ja.
En nou, net vroeg Marilotte al van, is dit dan het grootste thema? Toen zei je nee. Maar is er wel een groot thema wat je aan wil wijzen vanuit Partij voor de Dieren, waarvan je denkt, dit is wat mij betreft nummer 1, want we hebben wel een idee daarover, maar goed.
Nou ja, het allergrootste thema is eigenlijk de samenhang. Hè? De manier waarop vrouwen worden bejegend is eigenlijk dezelfde manier als waarmee we achterloos met de natuur omgaan, met de dieren in de veehouderij. Dus het grootste thema is eigenlijk dat we loskomen van het egocentrale denken, wat al die machtsstructuren in stand houdt. En dat we meer moeten kijken vanuit onze verbondenheid met de natuur, met andere levende wezens om ons heen. En dat we een bescheidener positie gaan opnemen en gaan innemen, bedoel ik. En dat we gaan leven naar wat een medisch antropoloog ooit heeft gezegd, de bron van het kwaad in alle wereld is dat we denken dat sommige levens er minder toe doen dan anderen.
Ja, ja.
Dus het gaat eigenlijk om radicale rechtvaardigheid en dus de moed om open te staan voor dat je ziet van oh, in welke oude structuren zitten wij nog vast. En ikzelf misschien ook, weet je wel.
Ja, en kun je een concreet voorbeeld noemen van hoe je dat dan wilt doen? Want het is, dit is een echt een switch in hoe we denken.
Ja,
andere manier van denken.
Ja, dat is inderdaad het grootste thema. En als je dan een concreet voorbeeld wilt, dan willen wij natuurlijk een einde maken aan de vee-industrie. Waar de uitbuiting van dieren eigenlijk uit hetzelfde denksysteem komt als de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen die nog steeds in stand wordt gehouden. Dus ik beschreef net al even hoe het eraan toe gaat in de zuivelindustrie. En ik denk dat die bewustwording, daar zorgen we voor. We zorgen voor de bewustwording van wat daar gebeurt. En dat daar dezelfde patronen onder zitten. Plus de concrete oplossing van laten we overstappen op een veel plantaardiger dieet. En de vee-industrie afschaffen, boeren helpen omschakelen naar een landbouw waarin we veel meer samenwerken met de natuur in plaats van daartegen. Dat is onze kernmissie.
Nou zag ik toevallig laatst een fragmentje van jou voorbij komen bij een talkshow waar je flink aan de tand werd gevoeld over de haalbaarheid van de plannen op een manier waar ik echt een beetje de rillingen van kreeg. Maar voor de luisteraar die denkt van ja, hoe zit het nou eigenlijk met die haalbaarheid? Zou je hier misschien daar ook nog iets over willen vertellen? Ja. Zonder dat wij de hele tijd zeggen, het kan niet!
Ja, kijk, wij willen, en ik denk ook dat dat nodig is, er is een radicale koerswijziging nodig. We zitten vast in een economisch systeem dat via diezelfde structuren uitgaat van structurele uitbuiting van de natuur. We halen ieder jaar veel meer hulpstoffen, grondstoffen uit de natuur dan de natuur van zichzelf weer kan herstellen. En je pleegt dus roofbouw op de aarde in het huidige economische systeem. Nou, daarvan kun je op allerlei verschillende manieren zeggen dat het onhoudbaar is. Ik begin altijd met dat het fundamenteel onjuist is om zo met onze leefomgeving om te gaan. Maar ook als je economisch kijkt, is dit een model dat natuurlijk niet is vol te houden. Als je ieder jaar veel meer opmaakt dan er weer teruggroeit, dan is dat ook economisch. En dat sec-rationele, wat mannen dan graag altijd willen uitstralen, is het net zo onhoudbaar. Dus we zullen van die doodlopende weg af moeten, want dit gaat sowieso fout. En het mooie is dat als je nu de juiste keuzes maakt en de koers verlegt en nu investeert in het oplossen van de crisis met de biodiversiteit en klimaat, dan is dat op lange termijn veel goedkoper. Dus op korte termijn zul je investeringen moeten doen, maar op de lange termijn ben ik er echt van overtuigd dat het programma van de Partij voor de Dieren het meest efficiënt ook nog is, om even met een mannenterm te spreken. Omdat het op de lange termijn het enige gezonde financiële economische model oplevert.
Ja. Dan even tijd voor wat zelfreflectie.
Ja.
Hoe ging jouw partij eerder de Femi-mist in?
Ja, ik vind het jammer dat we nog een bovengemiddeld witte lijst hebben. En ik ben nog niet zo heel erg lang partijleider. En ik heb nog te laat, denk ik, gerealiseerd dat daar meer voor nodig is dan waar ik zelf altijd van uitga. Ik ben als vrouw, ik heb het altijd volstrekt vanzelfsprekend gevonden dat je alles kan doen wat je wil. Dus ook een politieke partij oprichten en de politiek ingaan en partijleider worden. Of als je dat zou willen, minister-president, dat wil ik zelf niet worden. Maar dat vanzelfsprekende, dat heeft denk ik bij mij een soort blinde vlek veroorzaakt, waardoor ik niet goed in de gaten had dat er voor mensen van kleur en zwarte mensen meer nodig is om zich welkom te voelen in de politiek. Dus dat heb ik me te laat gerealiseerd. En daardoor is onze lijst nu nog te wit, vind ik. Maar ik hoop dat we dat bij de volgende keer wel goed kunnen doen.
Hoe ga je ervoor zorgen dat dat dan nu dat dat niet meer gebeurt?
Nou, ons bestuur heeft een extern bureau ook ingeschakeld om te vragen van hey, wat hebben jullie advies? Want blijkbaar gaat het niet vanzelf. En hebben we wel wat hulp nodig in tips en adviezen voor een goed diversiteitsbeleid. En wat ik vooral geleerd heb in gesprekken met de mensen die de Black Lives Matter-protesten hebben gedaan in Nederland, heb ik vorig jaar gesproken. En dat had ik me dus niet gerealiseerd, dat mensen van kleur en zwarte mensen natuurlijk niet de Tweede Kamer in willen als zij dan ongeveer de enige zijn. En dat zij dan over alle racisme-issues en alle diversiteits-issues, dat zij nu altijd naar voren worden geschoven om daar het woord over te voeren, om dat gevecht te doen. Zij willen natuurlijk ook gewoon voelen dat het vanzelfsprekend is dat zij daar zitten. En dat zij ook alle portefeuilles zouden kunnen krijgen. En dat ze niet automatisch worden gezien als de spreekbuis van een hele bevolkingsgroep. Ze zijn veel meer dan een vertegenwoordiger van één bevolkingsgroep. En toen dacht ik, oh, dat is natuurlijk zo. Er moet veel meer. Er is veel meer nodig om te zorgen dat mensen ook die vanzelfsprekendheid kunnen voelen en daarop kunnen vertrouwen die ik heb gevoeld als vrouw. Dus daar ben ik me nu bewust van en dat ga ik meenemen in mijn partijleiderschap. En als partij, ons bestuur, heeft ook gewoon extern advies ingeschakeld. Want soms heb je een beetje hulp nodig met tips van mensen die het wel al eerder hebben gezien en gevoeld en weten wat je moet doen.
We komen even tussendoor om onze sponsor in de sunshine te zetten.
Het is uitgeverij Blossom Books die deze serie mogelijk maakte.
En om iets specifieker te zijn, het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, geschreven door Titia Hogendoorn in samenwerking met Nienke Schuitenmaker.
Met dit boekje heb je de complete basis in handen van de Nederlandse politiek.
Wat verdomde handig is als je gaat stemmen. Wat jij dus gaat doen ergens om en nabij 17 maart.
En Titia zou Titia niet zijn als ze de politiek niet hilarisch had gemaakt.
Die meid heeft talent, want nooit eerder lag ik onder de tafel van het lachen door een boek over notabene de politiek.
Voor maar 8,99. Weet jij waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen? En dat is geen geld om een beetje te weten hoe de politieke wereld in elkaar steekt, zonder in slaap te vallen.
Hup naar Libris.nl dus, waar je waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, kunt bestellen bij je lokale boekhandel.
Oh, sorry, was even verloren geraakt in Titia's boek. En in de Nederlandse politiek, je zegt het al, het is overwegend wit. En het is ook lang zo geweest dat witte mannen beslissingen maken over de dingen die het hele land aangaan. Hoe ga je, want nu zeg je, nu reflecteer je al op de witheid van de partij. Hoe ga je er toch voor zorgen, of hoe gaat de partij er toch voor zorgen dat ook andere stemmen gehoord worden en worden meegenomen in het maken van beslissingen?
Ja, nou, daar hebben we het net al een beetje over gehad. Hè. En ik denk ook wel dat uiteindelijk is die vanzelfsprekendheid het allerbelangrijkste. En kun je ook, want er zijn natuurlijk ook mannen die feminist zijn, is het ook aan de mensen die er zitten om te zorgen dat hun pleidooien gebaseerd zijn op alle stemmen. Dus bij de Partij voor de Dieren zijn het geen mannen, maar vooral vrouwen. Maar we hebben wel een vrij witte lijst. Maar het is ook aan witte mensen, juist ook, om te zorgen dat je bewust wordt. En dat je ook de stemmen vertegenwoordigt die nog niet misschien op de zetel zitten in de Tweede Kamer. Dus daar is denk ik veel te doen en veel te halen. En ik denk dat we dat dus samen moeten doen. En dat juist ook de mensen die er wel zitten een extra verantwoordelijkheid hebben om zich bewust te worden en te zorgen dat die stemmen wel vertolkt worden.
Nou, nu hebben we een aantal lijsttrekkers die we spreken in deze serie. En daarom stellen we ook deze vraag. Waarom zou elke feminist nou juist op jouw partij moeten stemmen? Want iedereen komt hier natuurlijk vertellen waarom ze fantastisch zijn. Ja. Maar waarom nou per se Partij voor de Dieren?
Nou, omdat wij het meest naar de samenhang kijken en het meest de dingen die voor anderen het pijnlijk zijn ook durven te benoemen. Dus ik zeg wel eens in debatten over ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld. Het is hartstikke goed dat er partijen zijn die met ons mensen willen helpen in kwetsbare gebieden in de wereld die gewoon hulp nodig hebben. Hè. Dat is ook een kwestie van morele rechtvaardigheid. Maar je kunt met je ontwikkelingssamenwerking nooit goed maken wat je met je handelsbeleid allemaal kapot maakt. Ook voor de positie van meisjes en vrouwen, maar sowieso kwetsbare mensen. En dat is zo'n taboe om daarover te beginnen, dat de Partij voor de Dieren juist dat altijd aansnijdt. Dat waar de rest van wegkijkt. Dus wij kijken het meest integraal en we zijn niet bang om de dingen te agenderen die voor de anderen nog een beetje ingewikkeld zijn. Dus wij kijken naar de samenhang, we kijken naar planeetbreed. We zien dezelfde patronen in de onderdrukking van dieren, natuur, vrouwen en mensen van kleur. En daarom denk ik dat je bij de Partij voor de Dieren het hele pakket krijgt.
Dan hebben we het tweede deel van deze ondervraging. Er komen dan nu een paar keuzevragen. En daar mag je antwoord op geven. En dan met een kleine toelichting.
Ja.
Als je wilt.
Ja.
De eerste. Liever inzetten op mannen en vrouwen beide fulltime werken. Of mannen en vrouwen beide parttime werken.
Parttime. Ja.
Ja,
het is ook echt tijd voor een meer ontspannen samenleving. En dat hoort ook bij die radicale koerswijziging voor een gezonde, duurzame economie. Dat we tijd maken voor dat er ruimte komt om tijd te besteden aan elkaar. En dat we ons niet laten opjagen. En weet je, straks moeten we allemaal fulltime werken. Plus een baan erbij. Alleen maar om spullen te kopen die we niet nodig hebben. Dus die omschakeling hoort daarbij. Want het allerbelangrijkste in het leven is dat je tijd hebt voor je geliefde en in de samenleving dingen voor elkaar kan doen waar je geen ruimte voor hebt als je alleen maar moet werken.
Dan het geboorteverlof. Gelijk trekken voor alle ouders, ja of nee?
Ja. Ja. Ja.
Ja, dat is
duidelijk. Ja, okay, ja.
Ja, ook voor de meemoeders, iedereen die een kindje krijgt, in welke gezinssamenstelling dan ook, moet gewoon ruimte krijgen om daar lekker van te genieten, die eerste periode. En ook een beetje te wennen aan het feit dat je dan een kindje in je leven hebt. En dat moet voor alle gezinssamenstellingen mogelijk zijn.
5 dagen verplichte bedenktijd bij abortus, ja of nee?
Nee. Ik denk dat niemand zomaar eventjes kiest voor een abortus. En dat dat is aan de arts en de vrouw die samen een vertrouwelijk gesprek hebben. En gezamenlijk de verantwoorde keuze kunnen maken. En ik ken eigenlijk geen vrouwen die zomaar eventjes ondoordacht aan een abortus beginnen. Dus daar hoeft geen wettelijke plicht op te zitten van je moet er nog 5 dagen over nadenken. Voordat een vrouw dat gesprek überhaupt aangaat, heeft ze er al vaak heel goed over nagedacht.
Het boerkaverbod de deur uit, ja of nee?
Nee. Dat is een moeilijk, hè?
Niet de deur uit. Dus dat is dan de houden uit. Van het verbod. Ja.
Ja. Heel ingewikkeld. Omdat je op het snijvlak zit van... ik vind dat mensen alles moeten doen wat ze zelf willen. Maar er zijn ook andere waarden die hier op het spel staan. Ik vind het heel belangrijk dat we op de norm wel als wetgever neerzetten... Dat er geen kledingvoorschriften voor vrouwen kunnen gelden als dat voor mannen niet zo is. Hè. Vrouwen moeten zich ook gesteund weten door de wetgever die zegt van nee, maar we gaan niet vrouwen alleen iets opleggen vanuit de religie. En ik vind het ook heel belangrijk dat we zijn sociale dieren. Mensen moeten elkaar aan kunnen kijken, moeten met elkaar kunnen interacteren. En in een samenleving is dat eigenlijk de norm waar de wetgever wel voor moet staan. Dus ik vind hem ingewikkeld, omdat feministen zijn er ook verdeeld over. De een zegt, het is een symbool van onderdrukking voor de vrouw, dus je moet er van af. En de ander zegt, ja, maar als je dat nu doet, dan blijven vrouwen misschien extra binnen en dan worden ze nog harder geraakt. Dus hij is moeilijk, maar uiteindelijk valt mijn afweging af naar het randje... Van nee, we moeten toch niet accepteren dat er voorschriften zijn voor vrouwen om volledig bedekt over straat te moeten gaan.
Hoe zit het dan met zelfbeschikking? Dat vrouwen zelf mogen bepalen wat ze aantrekken. Staat dit eigenlijk niet haaks op wat je wil?
Nou ja, dat is dus het moeilijke, omdat je niet per individuele vrouw kunt bepalen of zij dat uit eigen vrije wil doet. Of dat het haar is opgelegd vanuit de religie waarin ze is grootgebracht. Dus dat is het moeilijke, daarom zeg ik hij is ook moeilijk. Maar uiteindelijk alles overwegend zit net aan de kant dat ik zeg nee, toch een boerkaverbod. Omdat ik het belangrijker vind dat de wetgever uitstraalt dat er geen kledingvoorschriften voor vrouwen apart zouden kunnen gelden in ons land. En omdat het ook bij een open samenleving en bij onze menselijke natuur hoort, dat we elkaar kunnen aankijken, dat we naar elkaar kunnen glimlachen, dat we, dat we onze manier van communiceren met elkaar, dat we dat ook wel overeind houden in deze samenleving. Dus als het en dat zit er ook in, een bivakmutsenverbod is, weet je, vind ik hetzelfde.
Oké.
Laten we doorgaan. Ja. Nederland heeft een racismeprobleem, ja of nee?
Ja, helaas. Maar we moeten er alles aan doen om dat zo snel mogelijk achter ons te laten. Ik denk dat dit ook het gevolg is van oude beslissingen waar niemand van ons die nu leeft actief voor heeft gezorgd. Maar wij zitten nog steeds wel met de restanten daarvan. En daar is een open, moedige houding voor nodig om te zien van hey, wat... Waar ben ik mee opgegroeid? Wat vond ik vroeger eigenlijk normaal, maar is het helemaal niet? En dan de moed en de verantwoordelijkheid ook nemen om die dingen te veranderen die je tegenkomt.
Maar je zegt actief zie ik niet dat er dat racisme wordt, ja, hoe zeg je dat, uitgevoerd of dat aanwezig
zeker,
is?
Zeker, jawel, maar ik denk niet dat de grootste... Ik denk dat het een kleine groep is die je heel makkelijk kan definiëren. En het grote... probleem zit denk ik in de onbewustheid die ertoe bijdraagt dat het nog steeds kan blijven bestaan. En daar zit dan ook de hoop, omdat we als mens een open houding kunnen aannemen en dus zonder dat het echt een gevecht moet zijn om de structuren kunnen veranderen. Waardoor het heel vanzelfsprekend wordt dat we racisme achter ons laten. En ik denk dat daar veel meer kracht in zit dan die ene groep die gewoon heel erg haatdragend is. Om dat als uitgangspunt te nemen. Want ik denk niet dat dat het is. Er zit veel meer hoop in dat het bewustzijn is gegroeid. Dat mensen door de Black Lives Matter protesten een heel grote stap verder zijn gekomen. En dat we als samenleving, als geheel kunnen zorgen dat we verder komen. Waardoor die kleine groep die haatdragend blijft geen invloed meer zal hebben. Zo bedoel ik het.
En dan de laatste. Liever regelgeving inzetten om gelijkwaardigheid voor elkaar te krijgen. Of liever de verantwoordelijkheid bij de maatschappij zelf leggen.
Regelgeving. Want dat gaat niet vanzelf. Zeker dat soort oude structuren met onbewustheid zul je actief moeten doorbreken. En daar heb je gewoon de wetgever voor nodig die de norm stelt, die hem ook bewaakt. Hand in hand met de bewustwording die gaande is in de samenleving. Dus de politiek moet daar actief naar handelen. Hoopgevend is dat de bewustwording snel groeit. En de politiek moet snel die extra stappen zetten. In plaats van blijven hangen in systemen die die onderdrukking in stand houden.
Duidelijk.
Ja, dat was hem.
Ja, dat was hem. Zit er al ja. op.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Heel veel succes richting de verkiezingen.
Dankjewel.
Dit was hem weer.
Leuk en thanks dat je luisterde.
Veel dank aan de lijsttrekker. You know who you are.
Bedankt Daniel van de Poppen voor al het editoverwerk. Lucas de Geer voor de muziek. En Lisbeth Smit voor onze website damnhoney.nl.
En bedankt @internetpresident. Het is een schande dat jij ons werk moest doen. Het patent op damnhoney.
Dat blijft natuurlijk helemaal van jou. Vergeet niet te stemmen.
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 Stemmen. Stemmen. Stemmen.